Toch hadden we drums. We kunnen af en toe beroep doen op een engel. En die zijn strak, hè, die engel. Hè? Ja, die zijn strak. Oké. Ik vind het heel fijn om mijn vrienden te introduceren. We hebben vanmorgen gasten, helemaal uit Amsterdam. Amsterdam-Noord. En James en Gaby Worthington. En de eerste keer hoorde ik zo pas nog iemand zeggen. Wie was dat? Ari, Anna. De eerste keer dat ze die naam James Worthington. Toen had ik een berichtje gepost van we gaan naar Amsterdam, naar die kerk. En als je mee wilt rijden, dus een zondag was het geloof ik, een van de eerste keren. En ik dacht, James Worthington in Amsterdam. Oh, dat moet wel een gospelzanger zijn of zo. Dat is een artiest, James Worthington. Nou, hij is ook een artiest hoor. Maar misschien willen jullie even gaan staan. Dan gaan we ze even met een heel warm applaus welkom heten. James en Gaby zijn allebei pastors. Zijn al heel veel jaren voorganger. We kennen elkaar al uit de 70's, hè? Flower Power. Nee, even daarna. Ja, toen ik in Den Haag studeerde, volgens mij ging ik net, waren wij net afgestudeerd en toen kwamen jullie zo. Nee, veel later. Oh. Maar je bent nog zo jong. Tenminste, je ziet er nog zo jong uit. Nou, oké. Dus James, kom en dien ons met het woord. Ik heb tegen hem gezegd, voel je gewoon lekker vrij, voel je thuis. En u weet misschien dat wij. Je moet even wat ruimte hebben. Dat wij ook werken, dat heet MFG officieel, Ministers Fellowship Global. Dat zijn voorgangers die een fellowship hebben van vriendschap. En zo werken wij ook samen. En James is ook, James en Gaby zijn ook deel daarvan. Val niet in het gat hier. Hier is het doopvond. Maar je bent al gedoopt? Oké.
Oké, James. Oké, good morning church. Wat hoor ik? Goedemorgen. Kunnen jullie het al veel beter, toch? Of niet, hier in Groningen? Good morning church. Ja, we hebben naar deze dag uitgekeken en heel hartelijk dank voor jullie vriendelijkheid, de lieve woorden en de uitnodiging dat we hier mogen zijn. En we zijn ontzettend blij dat wij de vriendenkring die we hadden mogen uitbreiden, ook met voorgangers hier uit het noorden. En ik ben eigenlijk nog nooit in het noorden geweest, pas de eerste keer bij het Siert. Altijd in Zuid-Holland, Noord-Holland, een beetje in die regio. Ik was ook een hele tijd de regioleider geweest in Noord-Holland. Zo, dus ik ben dus hier nu voor de tweede keer in het noorden. En dat bevalt me prima, moet ik zeggen. Dankjewel, jullie zijn zulke lieve mensen, echt. Dankjewel. En we zien ook uit, we geloven ook dat dit een divine connection is die we hebben met Jacob en Marja en met eigenlijk de hele familie Wups en ook nu met de kerk. En we zien eruit naar de ontwikkeling die God gaat doen, ook met elkaar, ook persoonlijk met elkaar, maar ook als kerken met elkaar. En we zijn ook bijzonder bevoorrecht dat wij 26 januari een meeting mogen hebben met de voorgangers van MFG om in Amsterdam-Noord te zijn. En we zien daar ook erg naar uit. Het is echt een voorrecht om bij jullie te zijn vanmorgen. Ik vind het geweldig hoe jullie hier ook weer zich ontwikkelen en werkelijk ook God mogen dienen en hem mogen aanbidden. Daar gaat het om. Goed, ik wil vanmorgen eigenlijk beginnen met een vraag. Wie leest er graag? Mag ik even je vingers zien? Wie leest er graag? Oké, wie heeft er onlangs nog een heel goed boek gelezen? Oké. Mag ik even weten, ik loop even, laat even nog even je vingers zien. Ik wil even zien. Alleen even de titel van het boek.
Israël, mijn oudere broeder.
Oké, mooi. Weet u hoeveel boeken verkocht zijn daarvan?
Nee.
Ik kom er niet meer op.
Oh, dat is een hele mooie titel. Wie is de schrijver? Maakt niet uit. Wie nog meer? Wie nog een hand? Ja. Ik hou even van interactie, hoor.
De Bijbel.
Ja, natuurlijk. Yes. Zeker. Goed, maar als je een goed boek hebt gelezen of een spannend boek, dan sta je niet bij stil hoeveel boeken ervan verkocht zijn. Als ik een boek koop, dan zeg ik niet van, weet je misschien hoeveel boeken ervan gekocht zijn? Nee, ik vind dat de titel en ik koop dat boek. Maar ik heb het even opgezocht, want er zijn natuurlijk ontzettende veel boeken die verkocht worden wereldwijd. En er is ook een lijstje gemaakt van de 10 meest verkochte boeken in de wereld. En nummer 10, je zult het ook wel hier zien, nummer 10 staat het dagboek van Anne Frank. Nou, jullie zijn net bij Anne Frank huis geweest, hè? Maar die staat op nummer 10 met 27 miljoen stuks. Nummer 8 is een heel oud boek, Gone with the Wind, daar is ook een film van gemaakt. 33 miljoen stuks zijn ervan verkocht. Lord of the Rings, verschrikkelijk populair. 103 miljoen stuks. Maar de Bijbel staat nog steeds nummer 1, halleluja. Als het meest verkochte boek ter wereld. 3,9 miljard stuks. Nou, wie zegt dat de Bijbel oud is en saai is? 3,9 miljoen stuks zijn er verkocht. Maar een miljard, ja. Kan je nagaan, hè? Nou, en het is ook de meest vertaalde boek. Onvoorstelbaar. Als we dat even het staartje gaan bekijken. 1 Bijbelboek, ik denk haast dat het Johannes Evangelie is. Is 2883 in talen vertaald. Het Nieuwe Testament is 1329 keer vertaald. En het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar zijn samen vertaald in 531 talen. Nou, wat een geweldig boek hebben wij toch, of niet? Bijzonder. Dat alleen is al heel bijzonder, dat hij nog steeds door zoveel jaren heen nummer 1 staat op de lijst van de meest verkochte boeken. Er moet wel iets heel bijzonders zijn in dat boek. En zoals de meesten van jullie weten, heeft de Bijbel natuurlijk een enorme invloed gehad in de cultuur, in taalgebruik, op religieus gebied, noem maar op. Kunst, literatuur. De Bijbel is echt, wat dat begaat, een boek die heel veel invloed daarin heeft gehad. En het heeft ook heel veel ontwikkeling gebracht in onze Nederlandse taal. Want toen de Statenvertaling vrijkwam en men begon dat te lezen, kwamen er steeds meer woorden en connecties met woorden kwamen er in de Nederlandse taal vrij. Nou, en zoals je weet zijn er ook heel veel spreekwoorden en gezegden komen uit de Bijbel. Nou, een hele bekende is, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelfs in. Iemand de andere wang toekeren, is ook zoiets, Lucas 6. En als een dief in de nacht. En je kan zo wel doorgaan. En ik kan zeker wel vragen, misschien dat jullie wel nog meer van zulke gezegdes of van spreekwoorden kennen vanuit de Bijbel. Maar ik wil daar even mee verder gaan. Er zijn zeker meer dan 100 van deze spreekwoorden en gezegden in de Nederlandse taal terechtgekomen door de Bijbel. Dus het is toch wel heel bijzonder. En daarom wil ik ook vanmorgen met jullie het woord, de Bijbel, openslaan. Dat bijzondere boek. Als je het bij je hebt, dan sla je het open. En weet je, toen ik hier met worship aan het meeworshipen was, dat was fantastisch. Toen zag ik eigenlijk dat de Bijbel open ging. En weet je wat de Bijbel zegt als je het woord zegt? Dat als je de Bijbel open verspreidt het licht. Het verspreidt licht. En wat is licht? Is de absentie van duisternis. Mooi is dat, hè? Dus waar het licht is, moet de duisternis verdwijnen. Nou, en wie is het licht in de wereld? Jezus. Waar Jezus is, moet de duivel wijken in Jezus' naam. Amen. En daar is licht. Daar zijn licht, zei God al in het begin. Prachtig. Dus open het boek en het verspreidt licht. En ik hoop echt dat jullie vanmorgen dat licht mogen ontvangen door de woorden van de Heer heen. Goed, ik ga een hoofdstuk met jullie lezen. Misschien niet, misschien ongewoon. Want tegenwoordig zijn heel veel die alleen maar teksten eventjes aanhalen. Maar in de context wil ik toch het hele hoofdstuk van Daniël 5 met jullie lezen. Ook een heel bekend gedeelte. Daniël hoofdstuk 5. En dat gaat over een geweldig feestmaal. Van koning Belsasar. Op zekere dag richtte koning Belsasar voor zijn 1000 machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen. Opdat de koning en zijn machthebbers zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen. En de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en zijn bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven. Precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezwerers, de Galdeën en de waarzeggers. En de koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden en gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsasar was daarvoor zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Ze zei: Majesteit, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is één man. Er is één man in uw koninkrijk. In wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot het hoofd van de magiërs, bezweerders, Galdeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit, deze Daniel, die door de koning Belsasar werd genoemd, beschikte over een buitengewoon begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadselen oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniel dat hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniel voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: dus u bent Daniel, een van de Judese ballingen die de koning mijn vader uit Juda heeft gevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekenen te lezen en mij voor te stellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren, wel nu. Als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniel, antwoordde de koning, u mag uw kostbaarheden geschenken houden of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, God de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht gegeven, eer en majesteit geschonken. En door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde. Hij liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van de koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten. Hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels.
Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. Totdat hij erkende dat God de hoogste boven het koningschap van de mensen staat. En had hij alleen bepaald aan wie hij dat verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belshazzar, niet nederig geweest, gebleven. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en uw bijvrouwen hebben er wijn uitgedronken. U hebt uw goden van zilver en goud en van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij de hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Want dit is wat er geschreven staat. Mene, tekel, uvasim. En dit is wat het betekent. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en licht te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Persen gegeven. Toen gaf Belshazzar bevel Daniel in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniel als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Wat een trieste afloop. Nou, hier in dit gedeelte vinden we ook een spreekwoord. En daar wil ik vandaag even bij stilstaan. Een spreekwoord dat zegt een teken aan de wand. Er is een teken aan de wand. Nou, we zijn in dit hoofdstuk al een tijdje verder in de tijd. Toen Daniel de droom van Nebukadnezar aan hem mocht vertellen en aan hem mocht uitleggen in hoofdstuk 2 in Daniel. We weten allemaal dat Daniel een geweldige man van God was, die zijn rug hield in zo'n occulte maatschappij. En dat hij stond op vaste grond, op Gods grond. En we weten dat Nebukadnezar die droom had gehad en dat er niemand in het koninkrijk ook kon uitleggen of zelfs vertellen aan hem wat hij gedroomd had. Nou, in deze droom ging dat over een enorm groot beeld. Misschien, dat weten jullie misschien allemaal, dat grote beeld waarvan het hoofd van goud was, de borst en armen van zilver, de buik en lenden van koper, de benen van ijzer en de voeten waren deels van ijzer en deels van leeuw. En niemand kon dat gezicht, die droom, uitleggen. Geen tovenaar, geen geleerde, geen bezweren, geen sterrenkundige kon het uitleggen aan de koning wat zijn droom was en wat het betekende. Maar dan staat er weer zo mooi. En hier hebben we het ook al gelezen. Maar er was één mens, halleluja. Er was één mens. Tussen al die andere mensen. Eén mens die de connectie had met de God die de hemel en aarde schiep. Eén mens in contact stond met de levende God. Eén mens die in contact stond van de God van openbaring. Zo staat hij ook onbekend. De God van de openbaring. En hij riep op, Daniel. Ik vind het zo prachtig. Want hij riep op om te bidden, om God te zoeken. Om een antwoord van God te zoeken. En misschien ben jij wel hier vanmorgen en zoek je naar de antwoord. En ik wil tegen je zeggen, hou vast, blijf doorbidden als je nog geen antwoord hebt gehad. Blijf God aanroepen, blijf God aanhangen. Blijf je hechten aan God. Geef niet op. Geef niet op. Want God is een God, een beloner van wie hem wat ernstig zoeken. En ik vraag me wel eens af, hoeveel mensen zoeken nog werkelijk ernstig naar God? Hoeveel mensen liggen nog op hun knieën voor God? Hoeveel mensen liggen nog op de grond voor God? Helemaal uitgespreid, overgegeven leven. En smeken naar God en roepen tot God. Hoeveel mensen zijn er nog in Nederland? En deze Daniel wist wat de kracht van het gebed was. En hij riep op om te bidden, om een beroep te doen op de barmhartigheid van God. En dan vind ik het zo mooi, zoals in het Oude Testament staat. De God die verborgen is. Die God die verborgen is, die treedt naar buiten. En die geeft een openbaring aan een mens. Aan Daniel. En Daniel krijgt de openbaring dat het hoofd Nebukadnessar is. Het Babylonische Rijk. Het gaat allemaal over wereldrijken. En we weten het zilver, de Meden en Persen, de Grieken, koper, Romeinen zijn als ijzer. Een ijzer vermengd met leem, het verval van het Romeinse Rijk. Eigenlijk het verval van alle koninkrijken. Want daar staat ook zo mooi, opeens komt daar zomaar een steen los. Geen toevalligheid. Er komt een steen los en die verpulvert eigenlijk het hele grote beeld. Het wordt meegenomen met de wind. Het is nergens meer. Alle koninkrijken zullen voorbij gaan, zegt de Bijbel. Maar er is één koninkrijk wat blijft bestaan. Is het koninkrijk van God. Halleluja. Dat zal blijven staan. Want de Bijbel zegt ook, wij hebben in Christus een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Halleluja. Wij hebben vaste grond, mensen. Een onwankelbaar koninkrijk. Daarom zijn we unshakable. Zijn we niet bang. Halleluja. Een onwankelbaar koninkrijk. Nou, als we weer in hoofdstuk 5 terugkomen vanuit Daniel 2, dan is inmiddels deze Daniel een oude man geworden. Hij is zo rond de 80 jaar. Dat is wel een mooie leeftijd, hè? 80. Caleb was ook 80, hè? Die zei van, geef mij de reuzen nog maar even. Zoveel vertrouwen en zoveel moed hadden ze voor de Heer. Hij was 80 jaar. En hij was eigenlijk 23 jaar zo'n beetje uit beeld geraakt. Na de dood van Nebukadnessar hoorde je eigenlijk weinig meer over Daniel. En nu is er een andere koning, eigenlijk een onderkoning. Zijn vader was ergens anders. Het zegt, hij voerde oorlog of hij was met pensioen, maar hij was toch wel eigenlijk de regeerder. Maar hij heeft het eigenlijk overgedragen aan zijn zoon, de regering. En deze is eigenlijk de kleinzoon van Nebukadnessar. En we lezen heel triest eigenlijk over zijn laatste nacht. De laatste nacht die hij doorbrengt. Deze koning. Nou, we weten misschien de achtergrond wel van het hoofdstuk. Want wat was er nou aan de hand? Het machtige rijk Babylon stond te wankelen op haar benen en was bezig om te vallen. En we zien dat de Persen en Meden in beeld komen. Het nieuwe wereldrijk wat het gaat worden. En ze zijn Babylonië binnengevallen. En hebben Babylon veroverd, behalve op een gedeelte van het paleis en het gedeelte van de stad. Maar wat doet deze koning Belshazzar nou? Hij denkt dat hij onoverwinnelijk is. Hij trekt zich terug in zijn grote, geweldig paleis, zijn fort, laat ik het zo zeggen. En hij denkt dat hij onoverwinnelijk is. Maar in wezen zien we dat het paleis al omsingeld is en elk ogenblik kan er een inval komen. Maar hij gaat een feest beginnen. En toen kreeg ik dat woord van arrogantie. Wat een arrogante kerel. Hij ging feest vieren. En toen moest ik ook denken aan het verhaal van Noach. Ook daar de arrogantie van de mensen rond Noach. Hij predigde het woord van God. Hij riep op om zich tot God te keren. Hij riep zich op om in de ark te komen straks. Maar de arrogantie van de mens vierde hoogtij. En men feest ook de boodschap van Noach weg. Net zoals hier deze man, deze koning, eigenlijk alles wegfeesten. Leven de lol. We weten het bij Noach dat er een tijd was dat God genade gaf. Maar ook een tijd kwam dat hij zelf, niet Noach, maar hij zelf de deur sloot. Waarom is het zo belangrijk om te werken als kerk voor hem, zolang het nog dag is. Om nog steeds uit te gaan en mensen te waarschuwen en mensen op te roepen om tot bekering te komen. Om tot die levende Heer te komen, tot de Heer Jezus. Arrogantie. Daar spreekt Spreuken ook over. Ik heb het even opgezocht, Spreuken. Hoofdstuk 6, vers 19. Het zijn 6 of eigenlijk 7 dingen, zegt de Bijbel, die God haat. Ja, God kan haten. God haat de zonde. God haat de zonde. En de eerste wat daar opvalt is ogen die hooghartig kijken. Dat is arrogantie. Ogen die hooghartig kijken. Die neerkijken op andere mensen. Een tong die liegt, de leugen. De waarheid maakt je vrij. De leugen bindt je vast aan ketenen. Maar de waarheid zet je vrij. Halleluja. Handen die onschuldig bloed vergieten. Nou, dat is toch heel wat anders wel in de wereld gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Een hart die op het kwade zint. Voeten die naar de misdaad snellen. Getuigen die bedriegen. En mensen die stoken tussen broers en zussen. En vrienden. Nou, daar hebben we gelukkig in de kerk geen last van, maar wel. Dan werd het heel stil. Ja, toch? God haat het, let op. Als je roddelt, als je verkeerd praat over je broers en zusters of wie dan ook. God haat dat. Nou, deze koning had een hooghartige blik. En zijn tong was een leugen. Hij leefde in een leugen. Hij organiseerde een groot feest. The show must go on. En het spreekwoord zegt daar, als je even verder leest. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Ja. Mooi hè, met die spreekwoorden. Hè? Geweldig. Komt allemaal uit de Bijbel. Hoezo, Nederland? Hè? We weten allemaal dat overmatig alcohol verdrinkt het gezond verstand. En met zijn dronken kop vergrijpt de koning aan de heilige spullen van Yahweh, van God. Door zijn arrogantie, door zijn hoogmoed. Nebukadnezar had nog wel enigszins respect. En de God van Israël werd door enorm vernederd. En het was genoeg. Het was genoeg. De maat was vol bij God. En God grijpt zelf in. Een wonderlijk verschijnsel. Verschijnt er opeens in het paleis. Een hand wordt zichtbaar. Vingers worden zichtbaar. En die beginnen woorden te schrijven op die witte gepleisterde wand. En we weten dat de koning zich rot schrok. En hij beefde als een rietje. Hij wist niet wat er allemaal ging gebeuren. En hij schreeuwde om zijn waarzeggers en noemand. En niemand kon de woorden die daarop geschreven waren, niemand kon dat uitleggen. Maar er is zelfs één. Er is er één. Ik vind dat zo mooi. Er is er één. God heeft maar één mens nodig. Amen. God heeft jou nodig. Er is maar één mens nodig. En opeens komt daar Daniel na 23 jaar weer in beeld. Na 23 jaar. Door de moeder van Belshazzar. Die zich nog wel Daniel ergens een beetje kon herinneren. En ze dacht, die man had toch wel goddelijke wijsheid en inzicht. En de geest van de goden woonde. Hij kon zoveel dingen doen. Zelfs dingen die in de knoop waren ontrafelen. Raadsels uitleggen. Dromen. En Daniel werd gehaald. Weet je wat, toen ik dat zo las, toen dacht ik, wow, na 23 jaar. Bijna vergeten te zijn. God vergeet je niet. Halleluja. God vergeet je niet. Hey, vanmorgen ben ik hier ook om jou tegen te zeggen, God vergeet je niet. Misschien denk je dat God je wel vergeet, maar God vergeet je niet. Halleluja. God vergeet je niet. En dan komt Daniel weer in beeld. Ik vind dat zo bijzonder. En in één keer zet God Daniel, maar zichzelf weer in het middelpunt van het centrum van dit verhaal. God vergeet je niet. En ik vind het ook zo mooi in Jesaja, staat er in 49, vers 14 tot en met 15, waar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Het volk van God was daarop op een punt, die zei ook van, God heeft ons verlaten, God heeft ons vergeten. Maar, zegt daar ook Jesaja, kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs als zou zij het vergeten, ik vergeet je nooit, halleluja. Ik vergeet je nooit. Hey, kan je even tegen je buurman of je buurvrouw zeggen, God vergeet je niet. God vergeet je niet. God vergeet je niet. Mooi, hè? En in Jesaja 43, of in Jesaja 46, vers 3 tot en met 5 in de basisbijbel zegt, luister naar mij, volk van Israël, luister overblijfsel van Israël. Ik heb jullie gedragen vanaf de dag dat jullie werden geboren. En ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want ik ben dezelfde en ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en ik zal je blijven dragen. Ik zal je optillen en dragen en redden. Met wie wil je nu mij vergelijken? Is er iemand zoals ik? Is er iemand zoals ik? Ik blijf je optillen, ik blijf je dragen. Ik blijf je in mijn hand vasthouden, zegt God eigenlijk. Ik vind dat zo bijzonder, weet je. Zelfs tot je oud en grijs bent. Nou, toen ik deze tekst voor het eerst las, was ik denk een jaar of 28. Toen dacht ik, oh, dat is wel heel mooi, maar dat is zo ver weg. En nu ben ik oud en grijs. Ik pas zelfs niet meer in met mijn trouwpak. Maar ik vind het zo bijzonder. Hij is dezelfde gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid. Hij blijft je optillen. Hij blijft je trouw. Hij blijft bij je. En ik wil je daarin zo bemoedigen. Want de Bijbel zegt ook, hè, zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zijn, zullen zij. Amen. Nou, ik hoop als ik 80 mag bereiken, dat ik ook zo fris en groen mag blijven voor de Heer. Amen. Weet je? En weet je wat van Mozes staat toen hij ook al zo oud was. Zijn ogen waren niet wazig geworden. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn zicht, maar ook met geestelijk helder inzicht. Dus blijf daardoor ook dicht bij God. Blijf daardoor dicht bij God. Hij zorgt dat je fris en groen en fruitig blijft. Amen. Zo is het. Nou, en dan komen we daar opeens bij die woorden die daar geschreven zijn met die vinger, met die hand. Mene, tekel, u, farsim. 4 woorden. Even goed onthouden het aantal. 4. Even onthouden, even in je achterhoofd houden. 4 woorden die daar opgeschreven worden. Met andere woorden, God maakt een einde aan het koningschap van Belshazzar. Hij is te licht bevonden. Te kort geschoten aan Gods zijn maatstaaf. Het Babylonische Rijk wordt gebroken. Mede en Persen gaan het straks overnemen, het Wereldrijk. En de Bijbel zegt, Belshazzar had beter moeten weten. Hij wist wat er met zijn overgrootvader gebeurd was. Toen hij zich verhief boven God. Ja, hij had wel heel veel dingen gezien. Hè, en het met Daniel meegemaakt. Maar toch was er altijd weer die trotsheid in hem. Dat grote beeld, dat ging hij toch later weer zelf maken. En Nebukadnezar kreeg een enorme harde les te leren om hem te verbreken, hem tot inzicht te laten komen dat het de God van Israël is, dat het die ware God is die koningen, regeerders aanstelt. En we weten ook het verhaal, we hebben het hier een beetje gelezen, hij werd waanzinnig. Hij werd als een dier en hij ging ook gras eten. Was 7 jaar lang was hij echt waanzinnig. Totdat hij weer zijn verstand terugkreeg en de God van Israël erkende. Hey Belshazzar, je weet het van je overgrootvader. Hij had niets geleerd van de geschiedenis van zijn voorvader. En een ander spreekwoord zegt, hoogmoed komt ten val. Hoogmoed komt ten val. En het was natuurlijk in zijn DNA, die hoogmoed. Hij was zeer hoogmoedig, dat was zijn levenshouding. En zelfs de hand van God werd weggewimpeld toen de woorden via Daniel tot hem kwamen. Want er veranderde niets in zijn houding. van deze koning. Hij dacht nog steeds dat hij overwinnelijk was. Hij bleef doorfeesten. Totdat er eigenlijk een einde kwam aan zijn leven. En in vers 29 staat dat Daniël tot derde heerser in het koninkrijk werd gemaakt. Hè, omdat hij dat kon uitleggen. Maar welk koninkrijk, lees je dan, vraag je dan af naar vers 30. Welk koninkrijk? Treurig einde. Het paleis, de burcht, alles werd ingenomen. En Belshazzar werd gedood. En het gouden hoofd van het beeld van Nebukadnezar was eigenlijk onthoofd. En we zien dan dat het tijdperk van de Meden en Persen aankomt. Zo enorm gewelddadig einde voor deze koning, Belshazzar. Nou, als we dit zo met elkaar lezen, dan denk ik even van, nou, wat haal je nou uit zo'n heel hoofdstuk? En ik heb een aantal dingen opgeschreven. En de eerste wat tot mij kwam was veronachtzaam de tekenen niet die God jou door zijn machtige hand laat zien aan jouw wand van het leven. Hey, heeft God ook woorden aan jou laten zien? Heeft God ook woorden aan jou gegeven? Hou dat vast. Blijf dat in zicht houden. Doe er wat mee. En de tweede, leer uit de geschiedenis van de Bijbel, maar leer ook uit de geschiedenis van mensen om je heen. En leer ook vanuit je eigen leven, van je fouten. Leer daaruit. Geef arrogantie geen plaats in je leven, maar wees nederig van geest. Want hoogmoed komt ten val. En ook schuif geen problemen van je af. Dat is ook zoiets, hè? Heel veel mensen schuiven problemen van zich af. Maar durf je ook werkelijk die problemen onder ogen te zien? En dan wel in de kracht van de Heer, laat ik het zo zeggen. Weet je dat bij God is mogelijk dat elke knoop in jouw leven, dat hij elke knoop kan losmaken. Heb je wel eens gehad met je veters? Dat die zo in de knoop waren, dat je kon hem bijna niet meer losgaan. Je moest een mesje pakken om hem los te gaan. God kan elk knoop in je leven kan hij losmaken. Halleluja. En misschien ben je hier vanmorgen bij. Dan zit je misschien wel eens in de knoop. Met wat voor situatie ook. God is bij machte die knoop los te maken in jouw leven. Halleluja. God is zo goed. Amen. En weet dat God je nooit vergeet. Weet dat niet. We hebben het gezongen. You are a child of God. Je bent een kind van God. Je bent duur betaald. Je bent een parel in zijn hand. Niemand kan je uit zijn hand roven. Halleluja. Zo is onze God. Hij vergeet je niet. En weet je waarom hij je niet vergeet? Meer dan 2000 jaar geleden gaf God door zijn machtige hand een nieuw teken aan het universum. Aan de wand van het universum. De ster van Bethlehem. Wauw, mooi hè? Een teken aan de wand van het universum. Er is al een koning geboren. Er is een koning geboren. God kwam op aarde. Emmanuel, God met ons. Een geweldige teken aan het universum. Prachtig. De geboorte van Jezus. Maar er was ook een teken hier op aarde. Die gepaard ook gingen met vier woorden. Daarom even dat getal vier even onthouden. Een teken op aarde die gepaard ging met vier woorden. Die hebben geklonken, die werden opgeschreven in de evangelie voor de hele mensheid. Woorden van bevrijding. Deze vier woorden wil ik tegenover die vier woorden van Daniël zetten. Het teken op aarde was dat kruis houdt op Golgotha. Er is een teken in het universum, de ster. En er is een teken op aarde, het kruis van Jezus. De geboorte en de dood van Jezus. Hij die de zonde op zich nam, God spaarde zijn zoon niet. Die alle vloek, alle ziekte, alle onrecht op zich heeft genomen. De Bijbel zegt dat hij alle zonde in zijn vlees mee heeft gekruisigd aan het kruis. En hij riep daar vier woorden, riep hij uit. Eli, Eli, lama sabachthani.
mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij mij verlaten? En God keerde als het ware zijn rug tot zijn zoon, omdat hij daar ziet de mens, de zondige mens, hing daar aan het kruis. Een Godverlatenheid die wij nooit zouden kunnen meemaken. En die we ook niet mee zullen maken. God gaf zijn zoon voor jou en mij. 4 woorden. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hey. In al misschien wat je denkt, al je verlatenheid. In al je moeite en de strijd. In al je eenzaamheid. God is nabij. God wil heel dicht bij je zijn. En misschien ben je vanmorgen hier wel. En ik geloof niet in toeval, maar je bent hier vanmorgen gekomen. Misschien zit je wel in de knoop. Wat voor knoop ook. Bij God zijn alle dingen mogelijk. God kan elke knoop in je leven losmaken. Misschien ben je wel eenzaam. Voel je misschien verlaten. God is bij je. God wil je troosten. God wil je helpen. Hij wil die leegte in jou vullen met zijn geest. En daarom kan ik zeggen, joh, ik ben niet vergeten. Ik ben niet vergeten. Want er is er één die voor mij de prijs heeft betaald. Er is er één die heeft gezegd, het is volbracht. Er is er één die Godverlatenheid heeft gedragen voor jou en voor mij. Halleluja. Vergeet dat niet. Ik ben niet vergeten. Halleluja. Hey, zullen we staan? Moment. En als we zo met elkaar dit woord hebben doorgelezen, dat ik een moment van gebed met jullie hebben. En misschien dat de worship ook kan komen. En ik weet het niet, misschien ben je aangesproken door het woord. Misschien zijn er dingen in je leven die je misschien nog moet rechtzetten met God. Dan is het nu de tijd. En God is hier. God wil je aanraken bij vernieuwing. Hij wil weer zijn geest opnieuw over je heen blazen. Misschien alle verkeerde dingen die je gedaan hebt, moet die wegblazen in je leven. Als jij komt in nederigheid, in ootmoed. God is een geweldige God, een liefhebbende Vader. Dus ik wil je gewoon uitnodigen als het worshipteam gaat spelen. Als je wat ervaart en voelt van, hey, ik ben die persoon. Ik heb iets wat ik bij de Heer moet brengen of ik wil mezelf bij de Heer brengen. Kom dan gewoon rustig naar voren en dan gaan we gewoon met je bidden. Het is gewoon goed om de familie van God te zijn. Bij elkaar. Ja? Amen. Goed, laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u is gegeven. Alle macht in de hemel en op aarde. Dank u wel voor dat geweldige teken in het universum. Die geweldige ster. Die uw geboorte aankondigde. God in het vlees. Emmanuel. En dank u voor dat kruishout van Golgotha, dat u de hele weg bent gegaan, die 33 jaar hebt geleefd hier, na dat moment om te sterven aan dat kruis op Golgotha. Hier waarin u zo werd vernederd, maar daardoor ook enorm verhoogd werd en ten hemel steeg en naast de rechterhand van God ging zitten. Heer, ik dank u wel voor uw liefde en uw genade en uw barmharte, Heer. En ik dank u wel, Heer, dat u zo bijzonder met ons zijt. En dat u zegt, ik ben jou niet vergeten. Ik ben je niet vergeten. En hij is de God bij alle dingen mogelijk is. Ja, Heer. En we verheerlijken uw heilige naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
Maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u.
Wees vrijmoedig, kom naar voren.
Wat er ook gebeurt.
Zeg niet, het komt nog wel, maar de tijd is nu.